De schriftlezing is uit het boek Exodus, eerst hoofdstuk 33, de versen 12 tot en met 23 en daarna uit hoofdstuk 34, de versen 5 tot en met 9. Exodus 33, 12 tot 23 en 34, 5 vers 9, 5 tot en met 9.
En Mozes zeide tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten en ik zal u kennen, omdat ik genade vinde in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide: zal mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem: indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes: ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zeide hij: toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide: ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik genadig zijn, en ik zal mij ontfermen, wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder: gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder: zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zal gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit: de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtredingen en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins om schulden houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haaste en neigde het hoofd ter aarde en boog zich. En hij zeide: Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Toch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel.
We bedienen u vanavond het woord van God, gemeente geleden kerk des Heren, dit beleid in onze Dordtse leerregels. En daarbij is aan de beurt van behandeling uit hoofdstuk 2 de eerste paragraaf. Paragraaf 1 van hoofdstuk 2 uit onze Dordtse leerregels. Daar beleidt Gods kerk aldus: God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden het tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Tot zover het beleiden der kerk. In hoofdstuk 1, gemeente, hebben onze Dordtse leerregels het geweldige onderwerp God van Gods verkiezing op bijzonder breedvoerige wijze aan de orde gesteld. En nu in hoofdstuk 2, dan gaat het schijnbaar over een ander onderwerp, dat toch eigenlijk ook weer alles met het onderwerp van hoofdstuk 1 te maken heeft. Het gaat nu over de waarde en de betekenis van het offer dat de Heer Jezus door zijn lijden en door zijn sterven heeft volbracht. En de belangrijke vraag die zich daarbij voordoet, dat is: hoe ver strekt de verzoening die Christus zo voor zondaren verworven heeft zich uit? Een heel direct verband met hoofdstuk 1, dat is dat Gods verkiezing in dat offer en zo ook in het borgwerk van de Heer Jezus is gefundeerd. En dat juist in dat offer van de Heer Jezus Gods verkiezende liefde als verzoenende en zo als reddende en verlossende liefde wordt geopenbaard. En dat juist in dat offer van de Heer Jezus Christus de machtige rijkdom van Gods verkiezend welbehagen ons tegenstraalt. En onze Duitse leerregels hebben het in het eerste hoofdstuk ons reeds laten weten, dat de prediking van de waarde en de betekenis van het offer van Christus beslist niet door de eeuwige verkiezing van God wordt geblokkeerd, maar dat het juist het door God verordineerde middel is, die prediking, waardoor God zijn verkiezing realiseert. Als inleiding op het beleiden van de waarde en de betekenis van het offer van den Heere Jezus Christus, dan spreken onze Dordtse leerregels in paragraaf 1 van hoofdstuk 2 over de verhouding tussen Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid. En daarover willen wij vanavond met u nadenken, als we tot u spreken over de verhouding van Gods barmhartigheid en gerechtigheid. En we zien ten eerste dat Gods barmhartigheid Gods gerechtigheid niet verdringt, maar ten tweede dat ook Gods gerechtigheid Gods barmhartigheid niet verdringt. Dus de verhouding van Gods barmhartigheid en gerechtigheid. Gods barmhartigheid verdringt Gods gerechtigheid niet, maar ook Gods gerechtigheid verdringt Gods barmhartigheid niet. Zo even bij de schriftlezing hebben we geluisterd naar enkele gedeelten uit het boek Exodus, waarin ons verteld wordt hoe de Heere aan Mozes de heerlijkheid en de volheid van zijn Heerennaam bekend maakt. U kent de geschiedenis. De Heere heeft Mozes gebed verhoord. Waar de Heere vanwege de zonden van Israël met het gouden kalf aan de voet van de Horeb niet verder mee wilde gaan op weg naar Kanaan, had Mozes de Heere verbeden. We zouden kunnen zeggen door zijn krachtig bidden en smeken, en zie daar wat het gebed vermag, had hij God als het ware tot andere gedachten bewogen. En de Heere had toegezegd dat hij zijn engel met Mozes en met het volk zou doen meegaan. Maar dat was voor Mozes niet genoeg geweest. Heere, niet een engel, ook niet als het uw engel is, maar u zelf moet erbij zijn. Als u er zelf niet bij bent, als uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Doe ons dan maar blijven in de woestijn. Beter met u in de woestijn, in een land dor en mat, dan zonder u naar Kanaan, naar een land vloeiende van melk en honing. En ook daarin had de Heere Mozes verhoord. De Heere had hem verzekerd dat hij dan zelf met Mozes en met het volk zou meegaan. En dan is Mozes zo vol van heilige vreugde en van heilige dankbaarheid.
En ook zo vol van een dringend verlangen naar het genieten van de volle gemeenschap met de Heere. En dat hij het heilig brutaal tegen de Heere zegt. Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Heere, laat mij nu achter uw belofte en achter uw toezegging zien wie u zelf bent. En wat was de reactie van de Heere daarop? En wel, de Heere had Mozes geantwoord dat hij al zijn goedigheid voorbij hem zou doen gaan. En dat hij zijn naam voor hem zou uitroepen. Maar de Heere had er ook wat bij gezegd. Maar ik zal genadig zijn, die ik zal genadig zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. En daarmee had de Heere de soevereiniteit van zijn handelen voor Mozes duidelijk onderstreept. En daarbij aansluitend had God tegenover datgene wat hij van zich aan Mozes zou doen voorbijgaan, gezegd dat hij wel daar iets van zou zien, wie de Heere was. Maar wie de Heere in al de soevereiniteit van zijn handelen en in al de soevereiniteit van zijn bestaan was, dat ook Mozes dat niet zou kunnen verdragen. Mij zal geen mens zien en in leven blijven. En is het niet alsof daarin doorklinkt het antwoord dat Gods kerk op de bekendmaking van Gods verkiezing gegeven heeft aan het slot van het voorgaande hoofdstuk, waar we onze Dordtse leerregels met heilige, godvruchtige eerbiedigheid en in aanbidding, instemmend met de woorden van Paulus in Romeinen 11, het hebben horen uitroepen: O diepten des rijkdoms, beiden der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend of wie is een raadsman geweest? En wie heeft hem eerst gegeven dat hem weder vergolden zou worden? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En wanneer de Heere zo aan Mozes de soevereiniteit van zijn handelen en van zijn heilig bestaan voorop heeft gesteld, en het hem duidelijk heeft laten weten dat geen mens hem ten diepste kan zien en in het leven kan blijven, dan zegt de Heere toch tegen Mozes: er is plaats bij mij. Ik zal u een plaats geven heel dicht bij mij, in een steenrots, in de beschermende ruimte van een spelonk. Daar zal ik u stellen, en als u zich daar gesteld zult hebben tot de ontmoeting met mij, dan zal ik mijn heerlijkheid, de glans van al wie ik ben, aan u voorbij doen gaan. Maar dan zo dat niet alleen die steenrots u bescherming zal bieden, maar dat ik ook u met mijn hand bedekken zal. Zo zal het zijn als ik u voorbij ga. En als ik voorbij gegaan ben en mijn hand van u afgetrokken zal hebben, Dan zult u mijn aangezicht weliswaar niet aanschouwen, maar ge zult mijn achterste delen zien. En daarop wordt dan gezegd in Exodus 34. En God daalde neerwaarts in een wolk en stelde zich bij Mozes. En hij riep aldaar de naam des Heren uit. En daarop volgt het dan. En als hij voorbij ging, dan riep hij, dat is God zelf, het uit: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid, bewarende de weldadigheid aan vele duizenden, die de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen tot in het derde en in het vierde geslacht. Wanneer we die geweldige bekendmaking van de Heere zelf, wanneer we die op ons in laten werken, dan valt dat duidelijk in twee delen uiteen, die schijnbaar scherp tegenover elkaar staan. Het eerste genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, bewarende de weldadigheid aan vele duizenden, die de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft, dat getuigt ons van Gods barmhartigheid. Maar dat laatste, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, en die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan de kindskinderen, tot in het derde en in het vierde geslacht, dat getuigt ons van Gods gerechtigheid. En als we eerlijk zijn, zouden we dan eigenlijk maar niet liever gehad hebben dat de Heere dat laatste weggelaten had. Dat wat de Heere hier getuigt van zijn gerechtigheid, dat dat er nooit was geweest. Dat we nooit over Gods heilige toorn en over Gods heilige gramschap, waarmee hij de zonde straft en beoordeelt, hadden behoeven te spreken. Zou ons dat niet een veel lievere en voor mensen een meer aanvaardbare voorstelling van God zijn geweest? Er zijn er inderdaad die dat laatste weglaten en die God zich voorstellen als een lieve God, als een God zoals men wel zegt, als een lieve Heer in de hemel, die uiteindelijk alles door de vingers ziet en alles wat wel goed vindt, wie we dan ook zijn en wat we dan ook doen. Er zijn er ook die er altijd weer op uit zijn om die beiden, Gods barmhartigheid en Gods gerechtigheid, tegen elkaar uit te spelen. Alsof die met elkander in strijd zouden zijn. En vooral als het gaat over Gods barmhartigheid, dan weet men te wijzen op zoveel andere dingen die God in de uitoefening van zijn gerechtigheid doet, die daar schijnbaar niet mee in overeenstemming zijn. Hoe vaak gebeurt dat niet in het leven? In het leven van onszelf, in het leven van anderen, in het leven van de grote wereld om ons heen. Als we denken aan dat aangrijpende ongeluk dat in de afgelopen week onze Urkervloot bij vernieuwing getroffen heeft, waarbij een jonge broeder, een jonge man en vader uit zijn gezin en uit de familiekring zo plotseling door de dood werd weggerukt. Als we denken aan al die andere ongevallen die daaraan vooraf zijn gegaan, waarbij er hier in onze Urkergemeenschap zoveel jonge gezinnen zijn en waar lege plaatsen zijn, waar diepe droefheid en rouw is, voelen wij het dan ook niet in ons opkomen de vraag: is God dan barmhartig? Is God dan een God van liefde? En als we denken aan al het lijden in deze wereld naar lichaam en geest, en wat in ziekenhuizen en in andere tehuizen doorleden en doorstreden wordt, is God dan liefde? Is God dan barmhartig? Wanneer we denken aan al die catastrofen, die natuurrampen, waarbij vaak vele honderden en duizenden mensen het leven laten, ten gevolge van overstromingen, van stortvloeden, van aardbevingen, van uitbarsting van vulkanen, en noemt u maar op. Is God dan liefde? Is God dan barmhartig? Als we denken aan het verschrikkelijke geweld van oorlog en van terreur, aan menselijke moord en slachtpartijen in het groot en in het klein. Is God dan liefde? Is God dan barmhartig? En als dat reeds geldt wanneer we letten op de tijdelijke gevolgen en de tijdelijke straffen waarmee God in zijn gerechtigheid de zonde vergezeld doet gaan, hoeveel ingrijpender wordt dat nog wanneer we denken aan wat het woord van God ons zegt over de ernst waarmee God in zijn gerechtigheid de zonde eeuwig straft. Het is toch eigenlijk niet nodig dat ik al die uitspraken van de schrift opsom. Als we denken aan wat de Heer Jezus gezegd heeft over die plaats, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust, en waar de rook der pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Niet anders dan verschrikkelijk wat de veroordeelden en de verworpenen daar eeuwig moeten lijden. En wanneer de mens wiens bestaan van nature tot haten geneigd is, wanneer hij dat lijden van zijn medeschepselen niet kan aanschouwen, hoe kan God dit dan verdragen? Hoe kan God dit dan aanzien? Hoe kan God die jammerklachten dan aanhoren en zich niet ontfermen? Is God dan liefde? Is God dan barmhartig? Dat is het probleem dat een ieder die werkelijk ernstig denkt over het woord des Heren met ontzetting moet doen vervuld zijn. En wat heeft juist het ongeloof op grond hiervan de boodschap van Gods woord veracht en verworpen? Hoe heeft men in het verleden aan het adres van degenen die vast blijven houden aan wat het woord van God zegt over de heilige oorlogen des Heren in het Oude Testament, die met name Jozua heeft gevoerd en David en zoveel anderen meer. En wat het woord van God zegt over de ernst van Gods oordelen en gerichten in het Nieuwe Testament, wat heeft men hen vaak allerlei verwijten gemaakt. En vandaag is dat misschien wat minder het geval, maar dat is beslist niet omdat de vijandschap tegen de Heere en tegen zijn woord en tegen zijn kerk minder is geworden. Maar is het niet omdat men in de kerk, en met name in de moderne theologie van de kerk, op een quasi-wetenschappelijke wijze dat wat het woord van God ons zegt over de ernst van zijn oordeel en van zijn gericht, dat men dat heeft weggeredeneerd. En dat de wereld, mede in verband daarmee, het bestaan van God al meer negeert. Zo negeert dat het bestaan van de God van de Bijbel en sowieso eigenlijk bestaan van een God, dat men dat bruutweg durft te loochenen en durft te ontkennen. En wie het vandaag nog aandurft om vast te houden aan wat het woord van God ons daarvan zegt, over de ernst van Gods gerechtigheid, die krijgt, als hij tenminste ook niet geheel en al genegeerd wordt, Die krijgt de wind wel goed van voren. Dan wordt gesproken over die verschrikkelijke leer van de christenfundamentalisten. En over de weerzinwekkende theologie van de gereformeerden. En wie er gelooft alsof God de eeuwige straf zou toelaten, zelf zou veroorzaken, niet alleen al lang uit de tijd is, maar sowieso met het bestaan van God, van een God in tegenspraak zou zijn. En om Gods barmhartigheid tegenover al die kritiek toch nog maar enigermate te handhaven, dan heeft men wel beweerd dat alleen degenen die geloven en die zalig worden, onsterfelijk zouden zijn. De goddelozen, degenen die niet geloven, die zou geen eeuwige straf, maar eeuwige vernietiging te wachten staan. Zoals de Jehovah-getuigen dat bijvoorbeeld leren. En anderen die menen Gods barmhartigheid niet beter te kunnen redden dan door te beweren dat eens alle helbewoners, tot zelfs de duivelen toe, uit hun gevangenis verlost zullen worden en in de hemelse heerlijkheid zullen ingaan. En dan zegt men dat deze leer ook tot eer van God is. Men noemt dat de leer van de apokatastasis, de leer van de alverzoening of van de wederherstelling van alle dingen. Die leer is niet tot eer van God. En die is met wat het woord van God ons zegt radicaal in strijd. Laten we toch nooit vergeten dat niemand minder dan de Heere Jezus het ons gezegd heeft. Dat er niet alleen een eeuwige vreugde, maar ook een eeuwige smart. Dat er niet alleen een eeuwig licht, maar ook een eeuwige buitenste duisternis is. Dat er niet alleen is een eeuwig leven, maar ook een eeuwige dood. En wij allen, ouderen en jongeren, wij mogen aan datgene wat het woord van God ons daarover zegt, hoe aangrijpend en hoe ontzagwekkend ook, wij mogen daar niets aan tekort doen, dan wordt de inhoud van het woord van God ondermijnd en ondergraven. vaststaat dat de Heere in de bekendmaking van zijn naam het tegen Mozes niet alleen gezegd heeft barmhartig, genadig en groot van goedertierenheid en van waarheid, maar ook die de schuldige geenszins onschuldig houdt en die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Daarom beleiden ook onze Dordtse vaderen, God is ten hoogste barmhartig, maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig. En daarom eist Gods gerechtigheid, zoals de Heere ons leert in zijn woord, dat de zonden die tegen de oneindige majesteit Gods begaan zijn, ook met de hoogste straf, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft zullen worden. En daarmee onderstrepen onze Dordtse leerregels, wat ook in zondag 4 van onze Heidelberger Catechismus zo duidelijk onder woorden wordt gebracht. Op de vraag, is God dan niet barmhartig? Dan wordt het antwoord gegeven, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de hoogste majesteit Gods bedreven is, ook met de hoogste straf, dat is met de eeuwige straf naar ziel en lichaam, gestraft worden. Waarbij de Heidelberger dan nog het zo duidelijk zegt, gelijk God zelf gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Ja, maar zegt u, hoe zit dat dan nu met Gods barmhartigheid? Raakt die barmhartigheid van God dan niet totaal ondergesneeuwd onder zijn gerechtigheid? Hoe kan de Heere dat nu zeggen, zomaar in één adem, dat hij barmhartig en genadig is en dat hij de zonde vergeeft en dat hij de schuldigen toch ook niet onschuldig houdt en dat hij de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt en de kinderen? Dat kan de Heere niet alleen zeggen, hij zegt het ook. En God alleen mag dit zeggen. Omdat hij niet alleen in zijn woord spreekt over zijn gerechtigheid, maar omdat wat de Heere in zijn woord getuigt van zijn barmhartigheid, dat dat niet minder waar is. Want nee, Gods barmhartigheid verdrinkt Gods gerechtigheid niet. Maar ook het omgekeerde is waar. Gods gerechtigheid verdrinkt ook Gods barmhartigheid niet. Ja, maar zegt u, hoe zit dat dan? Wel, in dat aangrijpende beleiden van paragraaf 1, hoofdstuk 2, daar klinkt ook dat op een machtige wijze door. Aan het slot van deze paragraaf, daar wordt het ons gezegd, dat wij die eeuwige straffen niet kunnen ontgaan, tenzij dat aan Gods gerechtigheid genoeg geschied is. En uit de schriften mogen we toch weten hoe dat is gebeurd. Onze kinderen weten toch wel hoe dat heeft plaatsgevonden. En daar is die heuvel Golgotha. En daar op die heuvel, daar staat het kruis. Met daaraan hangend, lijdend en stervend de eigen Zoon van God, die mens is geworden. Opdat hij ons van het oordeel onder de gerechtigheid van God, opdat hij ons daarvan verlossen zou. En in dat offer van Golgotha, in dat offer van den Heere Jezus Christus, is dat schijnbaar tweevoudige spreken van God in de bekendmaking van zijn heerlijkheid en van zijn naam aan Mozes toch niet tweevoudig, maar eenvoudig. In dat offer van den Heere Jezus Christus, dan is ook dat laatste die de schuldige geenszins onschuldig houdt, niet een tekort doen op dat eerste die de zonde en de ongerechtigheid vergeeft. In het offer van den Heere Jezus Christus, dan zijn Gods barmhartigheid en Gods gerechtigheid niet tegenovergesteld, maar volledig één met elkaar. Want wat is Gods barmhartigheid? Wat is Gods barmhartigheid eigenlijk? Gods barmhartigheid is niet dat hij zo doet, dat hij de zonde door de vingers ziet, dat hij de zonde ongestraft laat, dat hij de schuldige onschuldig houdt, dat hij de ongerechtigheid niet bezoekt met de roe en met de bittere tegenheer. Maar dit is Gods barmhartigheid. Dat waar wij onder het heilig recht van God veroordeeld zijn, en waar we dat met heel ons hart erkennen en beleiden, dat God in plaats van ons schuldigen zijn enige geboren zoon tot een verlosser heeft willen geven. Barmhartigheid, dat betekent eigenlijk een brandend hart hebben. Wel nu, God heeft een hart dat brandt van eeuwige liefde en van eeuwige ontferming, om verloren zondaren te redden en te behouden. De schrift die spreekt ons over het rommelen van de ingewanden van Gods barmhartigheid. Naar recht had God ons met heel de mensheid, u en mij, in die verlorenheid waarin wij onszelf gestort hebben, had hij ons verloren kunnen laten liggen. Naar recht had God de eisen van zijn geschonden gerechtigheid ten opzichte van ons kunnen handhaven. En naar recht had God de zonde die wij tegen de hoogste majesteit bedreven hebben ook met de hoogste straf aan lichaam en ziel aan ons kunnen voltrekken. Maar in zijn barmhartigheid is God van eeuwigheid met schuldigen in zichzelf bewogen geweest. En zo bewogen geweest dat hij zelfs zijn enige geboren zoon niet heeft gespaard, maar hem gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo barmhartig is God. En ik denk aan de woorden van het avondmaalsformulier. Dat hij eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, ze aan zijn eigen lieve zoon gestraft heeft met de bittere en met de smadelijke dood van het kruis. En bij het morgengloren van die verlossing heeft Zacharias ervan gezongen in zijn lofzang. Die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid. In Christus, de Christus van Bethlehem, die ook de Christus van Gethsemane en van Golgotha is geweest. In hem heeft God zijn barmhartigheid voor eeuwig tentoongesteld. Maar in die barmhartigheid ook zijn gerechtigheid. Want onvoorwaardelijk heeft God de eisen van zijn heilig recht, van zijn gerechtigheid, ten opzichte van zijn eigen zoon laten gelden. En onvoorwaardelijk heeft God het oordeel aan hem voltrokken. In de meest volstrekte zin gold het voor hem, Gods eigen zoon, dat ook zelfs een beroep op Gods barmhartigheid, op Gods vaderliefde, dat ook zelfs het smeken, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat hem dat niet baatte. Tot de laatste druppel toe heeft hij de lijdensbeker moeten ledigen. En geen druppel van zijn bloed is hem bespaard gebleven. De zonden die tegen de allerhoogste majesteit begaan zijn, zijn op hem gekomen en aan hem is de hoogste straf toegediend. Dat hij onder het oordeel en onder de vloek van God de meest verschrikkelijke dood is ingegaan. En hij nu rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat zij die niet recht maar schuldig staan tegenover God van het strenge oordeel Gods, dat over hen zou gaan, verlost zouden worden. Opdat zij tot God gebracht en met God verzoend zouden worden. Waar dat verstaan wordt, gemeente, daar wordt ook beleefd. En wat we zo even met Psalm 85 hebben gezongen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van Gods gerechtigheid begroet. Daar spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Daar zal de Heer ons het goede weer doen zien, daar zal ons land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet zal om waar hij zijn schreden richt. Ten hoogste rechtvaardig, ten hoogste barmhartig. En dat beiden in Christus Jezus. En wie is er die nu met een beroep, met een schijnbaar beroep op Gods barmhartigheid, nog protest durft aan te tekenen tegen de straffen van God, het zij tijdelijk of eeuwiglijk. Aan de voet van het kruis van Golgotha, daar moeten al onze aanklachten en al onze bedenkingen en al onze beschuldigingen over zo heel veel, wat God in ons leven en in het leven van anderen doet en wat wij niet kunnen begrijpen, dat moet ten eenenmale verstommen. Zeg nu toch niet langer, hoe kan God dit toelaten en dat toelaten als God barmhartig is? God is zo barmhartig dat hij het toegelaten, dat hij het geëist heeft van zijn eigen lieve zoon, dat hij dood bloedde aan het kruis. Dat is gerechtigheid, maar in gerechtigheid tegelijkertijd barmhartigheid. We lezen van Mozes als de Heere zijn naam over hem heeft uitgeroepen, toen haastte Mozes zich. En hij neigde zijn hoofd ter aarde en hij boog zich ter neer. Kennen wij dat ook, gemeente? Onder de overweldiging van wie God is in de heerlijkheid van zijn deugden, dat wij zo voor hem buigen. Zullen wij Gods barmhartigheid kennen en weten dat de Heer Jezus voor ons aan Gods gerechtigheid genoeg heeft gedaan? Dan moeten wij kennen het buigen in het toevallen van Gods recht. Wie erkent en beleidt dat hij buiten Christus verloren is, wie het rechtvaardig oordeel van God over zijn leven instemt en wie het betuigt, Heere, als u onze ongerechtigheden naar uw gerechtigheden vergeldt, Heere, wie zal dan bestaan? En de zulken die dat voor God leren beleiden, die mogen zich met de openbaring van Gods barmhartigheid en van Gods rechtvaardigheid in den Heere Jezus ganselijk vertroosten. Alleen een verstandelijk inzicht in deze waarheden van Gods woord is niet genoeg. Het moet een beleven van het gericht van God zijn met heel onze ziel. Niet maar de verdoemenis in het algemeen, maar uw verdoemenis is het die u tot Christus behoort uit te drijven. Want stelt u zich toch alstublieft niet tevreden met een verkeerde voorstelling van Gods barmhartigheid die de duivel ons probeert wijs te maken. Alsof Gods barmhartigheid dit zou inhouden dat het straks in het gericht van God nog wel mee zal vallen. Als wij maar netjes hebben geleefd en als wij maar goed ons best hebben gedaan. Als u zo in Gods barmhartigheid roemt, zonder dat u in het buigen voor Gods recht Christus als uw zaligmaker niet hebt leren kennen. Dan verstaat u nog niets van Gods gerechtigheid, van Gods barmhartigheid. Het is in zijn gerechtigheid in Christus Jezus dat God zijn barmhartigheid heeft geopenbaard. Het is in de weg van het bukken voor Gods gerechtigheid. Waarbij hij Christus aan ons en in ons wil openbaren. Dat wij dan ook ten volle Gods barmhartigheid mogen leren kennen. En daarom nogmaals, hebt u reeds voor God leren bukken, leren buigen, in waarachtig schuld beleiden, in verootmoediging. Als u het hier niet doet, dan zult u het straks moeten doen. Dan zult u Gods gerechtigheid moeten erkennen. Want dan zal blijken dat God aan niemand van zijn schepselen ook maar enig onrecht doet. Zijn doen is rein. Zijn vonnis gans rechtvaardig. En wat zal dat ontzaglijk zijn, wanneer dan Gods barmhartigheid, zoals hij die in Christus Jezus heeft bewezen, dan tegen u moet getuigen. Omdat u die barmhartigheid van God niet hebt geloofd. En omdat u zich door de goedertierenheden des Heren niet tot bekering hebt laten leiden. Dan moet u het ondervinden. Dan moet u het zelf ondervinden. De zonden tegen de Allerhoogste, tegen de oneindige majesteit Gods begaan, zullen dan ook op de hoogste wijze, op de meest ingrijpende wijze, eeuwiglijk naar lichaam en naar ziel gestraft worden. Leer nu dan nog in waarachtige verootmoediging buigen voor den Heere. God is het verbroken hart en een verslagen geest. Die is hij nabij. En wie God zijn rechter om genade leert bidden. Wie God in zijn recht toevalt. Die zal God in zijn barmhartigheid mogen ontmoeten. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis. De laatste uren leerde hij God kennen. In de hoogste gerechtigheid. En de hoogste barmhartigheid werd aan hem bewezen. Dat kan en wil God ook aan u doen. En weet u wat dan zo geweldig rijk is, gemeente? Als we dat nou mogen leren verstaan, dan mogen we weten dat niet alleen Gods barmhartigheid, maar ook Gods gerechtigheid tot ons behoud is. Naar Gods barmhartigheid, op grond van Gods gerechtigheid behouden. Dan mogen wij het weten, ook tegenover alle vijanden die ons dat zouden willen ontnemen. Dat en Gods barmhartigheid en Gods gerechtigheid samen, en dat ik nu, Gods eeuwige goedertierenheid, ons redt en bewaart. Dan staat het op recht en op waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Dan is er voor ons geen tegenstrijdigheid tussen Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. Maar dan zijn die beiden in Christus één voor ons. En dan mogen we het ook verder bidden met Mozes. Daar wij dan genade hebben mogen vinden in uw ogen. Zo ga de Heere toch in het midden van ons. Want dit volk is een hardnekkig volk. En vergeef ons onze zonden en ons overtreden. En neem ons aan tot uw erfdeel. Amen.